Goedemorgen allemaal, ook van mijn kant. Ik zie dat de heren een beetje zomerse idee hebben dan de dames, zo globaal kijkend. Het is een beetje passend bij het seizoen. Dan zitten we er altijd wat tussenin. En nu zal ik dit ding aanleggen. Laten we een moment stil worden en ons richten op de dienst van vandaag. En dan zingen we van lied 281 de eerste drie versen. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de werken van zijn handen nooit verlaat. Genade en vrede van God onze Vader, die de bron is van licht en leven, van Jezus, mens naar Gods hart, in de kracht van de Geest. Lied 281, de versen 4, 5 en 6. En 10, sorry. Laten we samen bidden. Heer onze God, we zijn weer bij elkaar gekomen in uw naam, als uw gemeente. Mensen die geloof en hoop willen delen, wees u bij ons, dat vragen we u direct al. En heb geduld met ons, als we proberen ons ongeloof en wanhoop te overkomen. Ook als we bezig zijn ons leven in uw licht te zetten. We zijn de herfst in aan het gaan. Licht en warmte maken plaats voor duisternis en kilheid. We vragen u Laat uw licht schijnen in onze vaak duistere wereld en ons donker bestaan. Ontferm u over ons. Nu we weer bij elkaar zijn gekomen, bidden wij u om ontferming voor de mensen om ons heen. En we vragen u zie om naar degenen die door niemand worden gezien. Ga niet voorbij aan wie u niet meer kan vinden. Laat geen mens aan de somberheid en de doodsheid over, maar doe uw licht stralen door alle duisterheden. Bij elkaar gekomen, bidden wij u met het oog op uw rijk. Heer, houd uw aarde toch vast in liefde. Laat niet tweedracht en strijd het winnen, maar open ons allen het vergezicht op uw rijk, dat de mensheid in dat licht mogen leven. Vervuld van vreugde en vrede, dankzij uw liefdevolle goedheid. We vragen het in Jezus' naam. Amen. We zingen van lied 802, de versen 1, 4 en 6. De eerste lezing vandaag is uit het boek Deuteronomium, uit hoofdstuk 17, vers 14 tot en met 18, vers 8. Wanneer u in het land gekomen bent dat de Heer uw God u zal geven, en u het in bezit genomen hebt en er woont, zegt u misschien: laten we een koning aanstellen, net zoals de volken om ons heen. Dat is geoorloofd. U mag uit uw midden iemand die door de Heer uw God zal worden uitgekozen als koning aanstellen. Maar het mag niet iemand uit een ander land of van een ander volk zijn. Hij mag geen paarden gaan houden, want want hij zou zijn volksgenoten naar Egypte kunnen terugsturen om voor uitbreiding van zijn stallen te zorgen, in strijd met de waarschuwing van de Heer dat we nooit meer die weg terug mogen gaan. Evenmin is het de koning toegestaan er veel vrouwen op na te houden, want dat zou hem tot afgodendienst kunnen verleiden. En verder mag hij ook geen zilver en goud ophopen. Als de koning eenmaal over zijn rijk heerst, moet hij een afschrift van dit wetboek laten maken naar de tekst die bij de Levitische priesters berust. Hij moet het onderhand bereik hebben en erin lezen zolang hij leeft. Zo leer hij ontzag te hebben voor de Heer zijn God en alle wetten uit dit boek in acht te nemen. Dan zal hij zich niet inbeelden dat hij meer is dan anderen en in enig opzicht boven de wet staat, en zal zijn koningschap over Israël bestendigd worden en op zijn zonen overgaan. De Levitische priesters, ofwel de hele stam Levi, zullen geen eigen grond bezitten zoals de andere Israëlieten. Zij mogen de offergaven eten die de Heer toekomen, maar eigen grond zoals de anderen hebben ze niet. Zij mogen immers bestaan van de dienst aan de Heer zoals hij hun heeft beloofd. Van de gaven van het volk komt de priesters het volgende deel toe. Van het offerdier, of het nu om een rund, een schaap of een geit gaat, moeten de schouder, de wangen en de lendmaag aan de priester worden afgestaan. Ook het eerste en beste deel van uw koren, wijn en olie en van de wol van uw schapen en geiten moet u hem geven. Want uit uw midden heeft de Heer uw God de Levieten gekozen om hem voor altijd als priester te dienen. Als iemand die als Leviet ergens in het land van Israël woont zich aandient in de plaats die de Heer zal uitkiezen, dan is hij welkom. Hij mag zich, wanneer hij maar bij hem opkomt, naar die plaats begeven en daar deelnemen aan de dienst voor de Heer zijn God, net als zijn Levitische broeders die er al dienst doen. Hij moet dan eenzelfde aandeel als zij ontvangen, ongeacht de waarde van de bezittingen die hij geërfd heeft. Tot zover. We zingen lied 118, Psalm 118, de aangegeven in 3 versen. 1, 5 en 9.
Krijgen, zijn liefde duurt in eeuwen.
De tweede lezing is uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 12, de versen 38 tot en met 44. Het gaat over het woord over Jezus, bijna uiteraard. Tijdens zijn onderricht zei hij: pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden. Ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe die er 2 muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een kwadrans. Dat was het kleinste muntje in die dagen. Ik zeg het er maar even bij. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had. Haar hele levensonderhoud. Tot zover. We zingen nu 320, de eerste vier versen. Neutraal, ze staan dit jaar nogal in de belangstelling. Deze week was het weer eens vooral het Verenigd Koninkrijk, maar net zo in ons land, het was weer onlangs over het Groninger gas, en zo is het in een groot aantal Europese landen, in het binnenlandse en in het buitenlandse, en niet in het minst door de vele toppen die er iedere keer weer worden gehouden. En daar lijkt binnenlands en buitenlands gedrag nogal eens tegen elkaar in te lijken gaan. Goed, het was pas weer met de heer Poetin en deze week natuurlijk met meneer Xi en de heer Erdogan en meneer Raisi. En ze kunnen er nog wel een heleboel op noemen. En misschien zijn er zelfs al niet alleen heren, maar ook wel eens een paar dames bij. Maar goed, bij de meest opvallende gaat het vaak, valt mij wel op, om leiders met duidelijk dictatoriale trekjes. Het is ook binnen onze eigen Europese Unie geen onbekend fenomeen. Al zijn er hier natuurlijk allemaal wel officieel democratisch gekozen leiders. Maar regelmatig is de uitkomst van het regeren, laten we het zo maar zeggen, zachtjes uitgedrukt, niet iets waar de mensen erg blij van worden. Leiders van het land, leiders van het volk, ook de Bijbel, waagt zich hier en daar aan bespiegelingen over hen. En vandaag heb ik ervoor gekozen om daarover maar eens een paar teksten centraal te stellen. Over leiders gaat het dus, en uit beide hoofddelen van de Bijbel uiteraard. Het eerste, uit de tijd van het zelfstandige volk Israël, dat daar, en dat volgen we gewoon de lijn van het Bijbelse verhaal, dat daar aan het vooravond staat van het binnengaan in het beloofde land. Daar is het boek Deuteronomium, dat staat daar. En het tweede deel ging uit de tijd dat de Romeinen het land bezet hebben. Tijd waarin juist de hoop op en de verwachting van een nieuwe start ontzettend sterk leven. En in die twee stukken zijn het vier gestalten, zou je kunnen zeggen, die in de lezingen op ons toekomen. Vier posities, vier type mensen, je kan er verschillende woorden voor gebruiken. Maar ze komen iedere keer in een tweetal op. Het is de koning tegenover de priester in Deuteronomium. Het is de schriftgeleerde tegenover de weduwe bij Marcus. Hebben ze iets met elkaar te maken, kun je je afvragen. Hebben ze iets gemeenschappelijks? Ja, natuurlijk, het zijn allemaal, kan je zonder meer zeggen, mensen uit dat bijzondere volk. Dat speciale volk, dat zijn allemaal Joden. Maar verder, zeker niet allemaal zijn het wat wij zouden noemen leiders. Het is juist even een groot contrast tussen die twee. Dat valt meer op. Een regeerder, een machthebber, tegenover een heel ander persoon. Eerst is het de priester die tegenover, de bevoegde offeraar, de man die nodig is om de rituelen te volbrengen, die tegenover de koning wordt gesteld, tegenover de echte leidersfiguur, zeker in die historische lang geleden tijden. Koningen, het waren heersers over leven en dood. En in het andere verhaal is het de schriftgeleerde, degene die bevoegd is, na veel studie, om de leefregels van God uit te leggen, en die tegelijk ook rechter is, tegenover de weduwe, misschien wel het schoolvoorbeeld van een armzalige, machtloze, bezitloze mens. En over alle vier die personages worden opmerkingen gemaakt. Bij Deuteronomium over wat ze wel zullen doen en wat ze niet zullen doen. Zullen doen, het gaat om regels, niet om praktijk van die tijd, het gaat om zaken voor de toekomst. En bij Marcus zijn het observaties over het feitelijke handelen en over de beoordeling die Jezus daarvan maakt. Vier gestalten, vier personen, vier type mensen zou je kunnen zeggen. Vier verschillende posities in de samenleving. En ik ga er even wat commentaar bij geven, zal ik maar zeggen. Al is die koning. Heel terloops begint het daarmee. In het stuk uit Deuteronomium dat we lazen. Heel terloops, heel gewoontjes, alsof het al heel gewoon was dat Israël een koning heeft. Maar zet die woorden nou eens in het verhaal van de Bijbel, de volgorde, in het verband, dan is het volk nog steeds op weg vanuit Egypte door de woestijn naar het beloofde land. Nog altijd op weg daarheen. En als er al een leider is dan, is het Mozes. En Mozes heeft al heel weinig van een koning. Geroepen is hij van de Heer, profeet. Een profetische leider kun je zeggen, maar toch komt hier in die tekst opeens die koning om de hoek kijken. Al om de hoek kijken. Ik weet niet of u het gezien heeft, gehoord heeft, maar hij wordt als een mogelijkheid genoemd. Niet als een feit, maar als u. Hè? Stel dat. Nou, een koning. In die tijd, in die wereld, waren dat overal aanwezigen. En dat waren heerschappen. Onvergelijkbaar met koningen zoals wij ze in onze tijden kennen. Koning volgens de grondwet. Nee, deze lieden waren absoluut de baas. Absolute macht om te regeren hadden ze. Over leven en dood beslisten ze. En waar begint hier de tekst mee? Met beperkingen van die absolute macht. Stel dat jullie later een koning zouden willen, lezen we. Nou, dat mag. Maar dan zal hij niet. Hij zal wel. Uiterst vreemd, uiterst bijzonder, die inperkingen. Hij, die koning dus, en dan komt er een vier keer een wel, maar ook vier keer een niet. Hij zal wel door God de Heer worden aangewezen. Nou, dat zegt bijna uiteraard, zou je zeggen. Hij zal wel uit je eigen volk zijn, geen vreemdeling. Maar hij zal niet veel paarden hebben. Paarden, dat is de cavalerie van die tijd, hè? Dat is de gewapende macht, zeg maar, de tanks. Hij zal dus geen machtig leger hebben. Hij zal het volk niet naar Egypte terugbrengen, dat mag nooit meer. Hij zal niet veel vrouwen hebben, hij zal niet veel rijkdommen hebben, maar hij zal wel een afschrift maken van Gods leefregels. Hij zal het dus zelf moeten opschrijven. En hij moet dat wel bij zich hebben en daarin lezen. Heel bijzonder. Een hele serie regels die duidelijk maken dat het om een bijzondere koning gaat. En ook daarover zal het blijven gaan. Een koning dan al dus, zou je kunnen zeggen, die aan banden gelegd wordt, die ook tussen het volk staat. Want net als hij is ook die koning gebonden aan de leefregels van God. En dan komt er nog een inperking. Hij zal daarbij ook nog afhankelijk zijn van andere mensen uit het volk, van die priesters. Van hen die de leefregels van God bewaren. Terwijl het heel normaal was dat die koningen ofwel zelf goddelijk werden geacht, ofwel uit hoofden van hun functie religieus leider waren. Niet in Israël dus. Daar staan ze allemaal onder God. Die koning net zo goed als ieder ander. En dan is er de tweede figuur die in die tekst wordt apart gezet. De priester, de priesterlijke dienaar naast God. Naast de koning hebben zij een eigen speciale plaats. Het is een soort, als het modern noemt, een soort machtenscheiding. Zoals het later gaat heten. Zo zal de koning naar Gods bedoeling zijn. Naast hem staat nog een ander en die heeft ook wat te vertellen. In feite zit er in deze tekst een heel stuk kritiek op wat er later gebeurde, veel later gebeurde. Misschien begint het al wel te gaan over de rijkdommen van koning Salomo. Die begon wel met ophopen, nietwaar? En na hem ging het ook mis, dat weet je misschien ook nog wel als je de Bijbelverhaal kent. Als de koningen juist de wet van God gaan vergeten en als ze andere koningen, buitenlandse collega's, beginnen te kopiëren. Als ze zichzelf boven en buiten de wet stellen. Dan valt het land uit elkaar, dan verdwijnt de zelfstandigheid en dan worden veel mensen uit het land weggevoerd. En als we het verhaal dan volgen, dan weten we de Babylonische ballingschap. Een deel van die mensen verdwijnt gewoon, een ander deel komt later weer terug uit Babylon. En dan is het opvallende, het is een beetje moeilijk, maar ik wil toch zeggen, dat juist in het boek Deuteronomium door de deskundigen van onze tijden gezegd wordt dat het in die tijd geschreven is, uit de tijd dat de mensen uit de Babylonische ballingschap terugkeerden. En dat toen die eindversie pas echt ontstaan is van Deuteronomium. En zo kun je zeggen, is de cirkel rond. Het zijn aanwijzingen voor de koning, en ze zijn geschreven met de kennis van heel veel later, toen het goed mis was gegaan. En ingewerkt in de tekst van het verhaal door de woestijn naar het beloofde land, als een verklaring waarom het toen is misgegaan. Het is bijzonder. En de Bijbelse conclusie kun je zeggen is dus op deze vraag, hoe zal de koning van Israël zijn? Nou, de koning van Israël is koning onder God de Heer, is koning voor zijn volk, is dus geen potentaat, geen hongeraar naar macht en aanzien en rijkdom. Hij is dienstbaar. We horen deze woorden vandaag. Het is een redelijk overgangse zondag tussen herfst en zomer nog een beetje. Maar kerkelijk jaar begint alweer naar het einde te lopen. En in deze toch wel langzamerhand duidelijke herfst kleurt dat ons lezen in. Je zou kunnen zeggen, de loper wordt alvast een beetje uitgelegd voor de ware koning naar dit model. Voor Christus koning. De koning van de onmacht, van de onthechting, die geheel en al uit Gods aanwijzingen leefde. Nou, die koning staat in Deuteronomium ook die priester nog apart genoemd. Priester van geboorte uit de stam Levi, die geen grond krijgt, geen deel van het land krijgt. Hij staat er niet toevallig, want hij is nodig. We kunnen niet zonder hem in het volk, in dat tijdstip. Hij is nodig voor het instand houden van de relatie tussen God en zijn volk. Om de rituelen te voltrekken, de offers, elke dag opnieuw. En dat werd toen een heel belangrijk geachte taak. En juist vanwege dat belang zal de priester voor zijn bestaan, voor zijn levensonderhoud, afhankelijk zijn van delen van de offers die hij doet. Hij heeft er ook zelf belang bij. Het is mooi menselijk. Maar toch typisch, want waar de koning plichten opgelegd krijgt, beperkingen gesteld worden, zijn er voor die priester juist rechten. Want dat is nodig voor iemand die afhankelijk is voor een landloze, die anderen nodig heeft om te kunnen bestaan. Hij heeft recht op een deel van de offers en hij heeft recht op vrijheid van bewegen daarnaast. Hij zal altijd naar wat later Jeruzalem wordt, de plaats die de Heer zal uitkiezen. Hij zal altijd naar Jeruzalem mogen gaan en daar meedoen aan de offers en meedelen, dus in zijn levensonderhoud kunnen voorzien. En weer zou je kunnen zeggen, ja, denk eens aan Jezus, die zichzelf offerde, Jeruzalem, die niets ontving, alleen maar gaf. Twee posities zijn daar hier die aan het begin worden neergezet, nog voordat het volk dat land eindelijk binnengaat, althans volgens het verhaal. Maar nog, ook de Bijbelwetenschap van nu zegt, nee, het is pas van toen het volk opnieuw naar Babylon aan het wonen in het land begint. Twee keer op de rand van het nieuwe begin, kun je samenvattend zeggen, twee keer op de rand van het nieuwe begin wordt het vastgelegd. Laat dit verhaal nu verder even liggen. In het andere verhaal, als Jezus komt, is het getest, dat leven. En als Jezus komt, zit daar op de troon koning Herodes, een Jood. Maar wel iemand die heel ver van het ideaal, van die norm, is afgeweken. En als Jezus komt, zijn die erfelijke priesters, die afhankelijke mensen uit het eerdere verhaal, van wie we net de rechten hoorden en hoe die voor hen een solidariteit werd vastgelegd, die zijn wel erg veranderd. Ze zijn een machtsfactor geworden, een politieke factor. En onderling zijn ze ook heel sterk verschillend in, zeg maar, in rang en ook in weelde. Als Jezus komt, ziet hij ook daarnaast de mensen die Gods leefregels bestudeerd hebben en die zich daarvoor werk hebben moeten inspannen, de schriftgeleerden. Maar ook die ziet hij zich koesteren in eer en aanzien. Maar als Jezus komt, ziet hij ook aan de onderkant iemand. Aan de onderkant van de samenleving. Iemand met helemaal niets. Geen enkel recht. Nou ja, misschien wat we later diaconie zijn gaan noemen. Op bijstand. Een karig bestaansminimum. Een afhankelijk persoon. Een vrouw. En dat was in die tijd ook geen aanbeveling, laten we het zo maar zeggen. Een weduwe nog wel. Iemand die beschrijft wel rechteloos is. Met tegenslag op tegenslag in het leven dus. En juist zij heeft nog zoveel vertrouwen op die God de Heer, dat ze offert wat ze heeft, alles. Zoveel vertrouwen. Even later, ik denk nu even aan de reformatietijd, werd er wel eens gezegd, ja, al is de kerk van haar tijd nog zo verrot en corrupt, al blijft het meeste toch aan de strijkstok van de smulpapen, om het maar in die woorden te zeggen. Ze geeft het niet op, die weduwe, en toen waren er ook zulke mensen. Ze geven het niet op, ze houden hoop en vertrouwen en ze getuigen van geloof. Als Jezus komt, is er dus alweer veel misgegaan. Maar is ook het echte geloof in God van Israël nog niet dood? Als de ware koning en ook hoge priester komt, die het met zijn leven waarmaakt, dan is er toch nog iets van het volk over. Al is het maar die armoedige, onaanzienlijk weduwe. Misschien dacht ik, hebben wij er zo ook iets aan. Aan die vier gestalten, die vier personen, die type mensen. Als we in de wereld van vandaag de politiek zien falen. Als we zien hoe die vaak meer met zichzelf bezig is dan met het land. Met grote woorden, zonder vaak de daarbij behorende daden. Als we om ons heen mensen en groepen mensen horen verketteren, alleen maar omdat ze de verkeerde opvattingen hebben, volgens de spreker, de verkeerde. Of laten we bij onszelf blijven, als de kerk van onze tijd voor massa's mensen uit het zicht is geraakt, los van het gewone leven is komen te staan. Als we dat allemaal signaleren en tegelijk merken dat er dan toch mensen overblijven die het geloof niet verliezen. Het geloof in God en daarmee ook het geloof in andere mensen. Ook. Zelfs als ze alle reden zouden hebben gehad om het kwijt te raken. Dat ze er nog steeds zijn. Mensen die het vuur branden te houden en de hoop levend en de verwachting van toekomst wakker. En als we dan weten dat er in zo'n wereld ook Jezus kwam, weten dat God de Heer zich niet afkeerde en de boel liet. Niet in de tijd van het oude Joodse volk, niet in de dagen van het Romeinse keizerrijk. Dan kan dat ons helpen, denk ik, om het toch maar vol te houden. Om toch maar door te gaan. In de kil wordende dagen, in de toenemende duisternis, maar ook op weg naar het nieuwe begin, naar Advent, naar Kerstmis. Niet zonder hoop, toch. Niet zonder verwachting van toekomst, ondanks alles om ons heen. Niet zonder geloof in die ene die zich ooit bekend maakte als ik zal er zijn. En die er was door de tijden heen om op te rekenen, om mee te rekenen, om op te bouwen. Ik wou u voorstellen dat we in de open tijd alleen de mogelijkheid geven om even te reageren op iets. En dat we de andere dingen voor straks bij de koffie bewaren. Dus van harte, als u wat te zeggen op wil reageren, nu heel graag.
Ik verbaas me steeds weer hoe al die oude teksten zo actueel kunnen zijn. Dat is eigenlijk...
Ik ook.
Ik verbaas me daar steeds over of ze gisteren geschreven zijn.
Nou, het is zo. En daarom moet ik het ook af en toe maar eens lezen, denk ik. Precies. Precies. Meer? Laten we dan samen bidden. Heer onze God, in navolging van de kerkvader Augustinus bidden wij u. Voor u staat mijn sterkte, voor u staat mijn zwakheid. Behoed mijn sterkte, genees mijn zwakheid. Voor u staan mijn onwetendheid en mijn kennis. Laat mij daar binnentreden waar gij u voor mij geopend hebt en neem mij in u op. Open u voor mij als ik daar aanklop waar gij u nog verbergt voor mij. God van ruimte en vrijheid, adem van leven, vragen wij u. Leer de mensen van onze tijd elkaar het licht in de ogen te gunnen, te vergeven, te verdragen, te verzoenen. Spreek ze de woorden voor die niet verwijderen en vervreemden, maar die heel maken en rechtzetten. Help ze dingen te doen die niet afbreken, maar opbouwen. Leid ze telkens weer uit het slavenhuis van hun egoïsme tot de nieuwe vrijheid, een nieuw zelfrespect en liefde voor een ander. Wees u bij de slachtoffers. Geef u mensen om hen heen die helpen. En wees u bij de veroorzakers. Geef u mensen om hen heen die ze ander zicht bieden. Want zo heeft hij geleefd die wij met eerbied noemen, uw dienaar en onze voorganger, Jezus van Nazareth. In stilte bieden wij u, voor zover mogelijk het is, voor ons, voor mensen en toestanden in de wereld, voor nu en voor de toekomst van deze wereld, met woorden zoals ze ons vandaag te binnen komen, in stilte. En samen bidden wij u, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen met elkaar lied 1008. En tijdens het voorspel is de collect, zijn de collectors. God, nu we deze plaats van dienst en gemeenschap weer gaan verlaten, gaan we van hier in het vertrouwen dat u ons niet alleen laat. Laten we gaan met een loflied in het hart, met de vrede van Christus in ons leven, onder de hoede van zijn geest en in de zekerheid van de aanwezigheid van de eeuwige. Laten we gaan nadat we tenslotte voor en over elkaar gevraagd hebben om Gods zegen. God behoed ons, zegen ons, bewaar ons. U die ons hebt toegekeerd naar elkaar, om elkaar te zegenen, te bewaren, te behoeden. We beamen dat met de woorden van lied 425. Doven we de kaars, maar we nemen het licht van Christus met ons mee naar buiten. We dachten nog een stukje muziek te krijgen, Ronald. Oké.